Thank you. Ben ik een beetje te verstaan? Ja, dat gaat goed. Ik heb een aantal mededelingen voor u namens de kerkraad. En dat gaat over de bloemengroet. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar Joanne Heijnen. Woont in de Wilde Zwaan. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar broeder A. de Jong. En hij woont in de Oude Haven. Collecte, de eerste collecte bestemd voor de kerk. Tweede voor de diaconie. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Kerk en diaconie en onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk, dat mag u meenemen. Maandag 4 november aanstaande vergadert de grote kerkenraad in de Adventkerk. En deze vergadering begint om 19:30. Er is een gemeenteavond op Deo Volente woensdag 6 november aanstaande. Dan is het dankdag. Is er ook een gemeenteavond. U bent allemaal van harte welkom om aan de dienst deel te nemen. De dienst begint om 19:00 in de Zuiderkerk. Dan is er een korte pauze en dan vervolgen we de avond met deze gemeenteavond. Vanavond om 19:00 is er een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee W.J.W. Scheltens uit Lunteren. Vanmorgen is uw voorganger dominee Gerard Doorn en uw organist is Henk Bast. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 en de lantaarndrager is Jinte van Triest. De kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. En na deze dienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen nu Psalm 107, vers 1 en vers 20. Psalm 107, vers 1 en vers 20. En stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaat u zitten. Gemeente, we zingen ons loflied Psalm 93, vers 1 en vers 4. Psalm 93, vers 1 en vers 4. Zingen van een hoogverheven Heer. Een God die troont in de hoogste hemelen, die te vinden is hier op aarde, te vinden is in ons eigen leven. En we zeggen nogal wat, ondertussen ook, dat de Heer ons iets heeft beloofd. Nou lees ik nog eens graag de 10 geboden. Die 10 geboden zijn ook te zien als 10 beloften. Allemaal uitspraken die eens waar zullen worden en die waar kunnen worden in ons eigen leven. Als je luistert naar een gebod, voel je misschien wel de last. Als je het hoort als belofte, wordt het een lust. Na de 10 geboden zingen we een lied uit de Evangelische Liedbundel, lied 302, vers 1, 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Tot zover. Ik wil graag voorgaan in gebed. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we aan het begin van deze zondag in uw huis mogen samenkomen. Ja, we danken u dat straks de Bijbel weer zal opengaan. En dat we hier mogen zingen tot uw eer. Wij danken u, God van hemel, zee en aarde. God van Abraham en Isaac en Jacob. Dat u hebt omgezien naar Israël en naar alle volken. Toen u Jezus zond. Uw Zoon, onze Heiland. Want in zijn naam zijn we hier bij elkaar gekomen. En in zijn naam mogen we elkaar begroeten als broeders en zusters. Als kinderen van één groot gezin. Uw huis. Heere God, wilt u dat ook waarmaken? Dat we dat ene gezin zijn. Dat we wonen met z'n allen in dat ene huis van u. Heere God, geef ons dat geloof. Die hoop en die liefde die we daarvoor nodig hebben. Geef ons daarvoor het vaste fundament dat Jezus is. Met alles wat op hem wordt gebouwd. Wilt u straks meegaan met de kinderen naar de kindernevendienst? En wilt u geven dat de leiding daar het verhaal vertelt op een manier dat zij dat kunnen begrijpen? Wilt u ook bij ons zijn, hier in de kerk, thuis meekijkend, meeluisterend? En wilt u ons opbouwen op grond van uw evangelie? Wilt u ons samenvoegen? Onze zonden vergeven? Schuld van ons afnemen? Zodat we worden opgericht door die ene naam van Jezus. Zodat we verder kunnen met ons leven. Heere God, en datzelfde gebed bidden wij voor al die gemeenten op al die plaatsen in deze wereld. Waar mensen samenkomen omdat ze op u vertrouwen. Omdat ze u zoeken. Omdat ze zo graag willen dat u nabij bent. Heere God, ontfermt u zich over ieder van ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan mogen de kinderen van de kindernevendienst naar voren komen En de koster met de microfoon. Blijf even wachten. Geeft niks, hè. Ja, daar komt hij aan. Ja, dit hebben wij goed voorbereid, hè. Nee, het geeft niks. Dankjewel, joh. Oké. Ik begin met een hele moeilijke vraag. Wie van jullie, ik wil graag vingers zien... Wie van jullie heeft er net vakantie gehad? Goed zo. Goed, dat was een hele moeilijke, hè? Nee, goed zo. Ja, ik hou van makkelijke vragen. Als je op vakantie bent, ben je ook weg, wie van jullie is weg geweest? Ja? Waar ben je naartoe geweest?
Zeeland.
Zo, naar Zeeland. Heb je daar nou zee of heb je daar nou land?
Zee,
hè? Ja, heb je heel veel zee, dat klopt. Dat is mooi daar, hè? Ja. En was je daar alleen of was je daar met meer mensen?
Meer.
Meer mensen. Vond je dat gezellig? Ja. Ja, dacht ik al. Ja, ja, ja. Hé, hey, en dan ga je morgen naar school, hè? Vind je dat leuk? Mooi. Nee. Ja, dat dacht ik al. Ja, vakantie is leuker. Ja, ja. Stel je nou voor, je bent op school en je komt helemaal alleen in de klas. Helemaal alleen. Alleen de juf of de meester is daar. En voor de rest geen enkel kind. Wie zou dat leuk vinden? Niemand? Ja, zou jij het leuk vinden? Ja? Oké. Vind jij het fijner alleen? Kom maar wat dichterbij staan, jongens. Ja, kijk, dus net, jij zou het leuk vinden. Maar ik denk dat jij het leuker vindt met vriendjes of zo.
Ja.
Ja, zie, dat dacht ik al. Hé, hey, en zit er ook iemand misschien op een sport van jullie? Ja, op wat voor sport zit jij?
Dansen en turnen.
Dansen en turnen, ben je heel lenig. Ja. Stel je nou eens voor, je gaat naar turnen toe. En je bent helemaal alleen bij het turnen. Zou je dat leuk vinden?
Nee.
Nee, niks aan, hè? Nee, nee. En zo kan het nog wel doorgaan. Stel je voor, gemeente, ik ga even praten met de grote mensen. Vind je het erg, hè? Nee. Stel je voor dat je naar de kerk toe komt. En je bent helemaal alleen in de kerk. Helemaal alleen. Ja, met de organist en de koster en het beamteam en de dominee en dat was het. Zou je dat leuk vinden? Ze durven niet. Ze durven niet. Nee, dat vind je helemaal niet leuk. Nee, dat zie je wel. Nou, ik ga je niet moeilijk maken. Er is ook niks aan. Nee, dat is ook zo. Als je helemaal alleen op vakantie bent, helemaal alleen op school, helemaal alleen met turnen, helemaal alleen in de kerk. Ja, het is wel even leuk, maar daarna is het een beetje saai eigenlijk. Het liefste doen we dingen samen. Met vakantie, op school, met sport, in de kerk. Het liefste doen we het met z'n allen bij elkaar. En daar gaat ook het verhaal over wat jullie vanmorgen horen. Dat je het met elkaar moet doen. En nooit met z'n eentje of met z'n tweetjes. Daar hoort ook een bepaalde boodschap bij. Ga ik niks over zeggen. Dat is voor de leiding. En als je al goed luistert, dan zeg je na de dienst tegen papa en mama hoe dat nou zat. Jinte. Jinte. Ben jij Jinte? Nou, Jinte. Jij mag naar het kaarsje toe lopen met de ouderling. En dan ga jij voorop lopen. En dan gaan de kinderen zo achter jullie aan. Ja, en dan gaan wij verder. We gaan de Bijbel openen. Ik lees vanmorgen twee gedeelten met u. Het eerste gedeelte uit Daniël, Oud Testament, Daniël 5, vers 1 tot en met 8. En dan vanaf vers 17 tot en met 30. En uit het Nieuwe Testament, een klein stukje, 1 Korinthe 1, vers 18 tot 24. Daniël 5, 1 tot en met 8. En dan 17 tot en met 30. 1 Korinthe 1, vers 18 tot 24. Koning Belshazzar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belshazzar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem. Opdat de koning zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken daaruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals. En hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden alle wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. En dan lezen we vanaf vers 17 verder. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, natiën en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels en men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belshazzar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt ze verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden En dit schrift geschreven. Dit is het geschrift dat werd geschreven. Mene, mene, teko uvarsin. En dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld. En hij heeft er een einde aan gemaakt. Teko, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Toen beval Belshazzar dat ze Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Uit het Nieuwe Testament, zoals gezegd, nog een paar versen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We lezen vanaf vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. En hier eindigt de schriftlezing. Voor vanochtend, voor deze verkondiging, heb ik gekozen voor een thema. En het thema voor de verkondiging is het teken aan de wand. Het teken aan de wand. Voordat ik hier verder op inga, gaan we eerst nog zingen een lied uit het nieuwste liedboek, lied 316, vers 1 en vers 4. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij zonder nare aankondiging lied 939, vers 1, 2 en 3. Lied 939 straks na de verkondiging. Thema voor deze dienst, het teken aan de wand. Koning Belshazzar viert een groot feest. Dat waren ze gewend in die tijd, met name de machtige koningen van Babel, van Assur, van Perzië. Het is bekend dat daar enorme feestgelagen waren. Er waren soms wel meer dan 10.000 mensen bij aanwezig. Dat kan je je niet voorstellen, maar zo ging dat in die tijd. En als daar zo'n 10.000 man was, en de vrouwen natuurlijk ook, dan was dat natuurlijk niet in een of andere zaal, dan ging dat zo door de stad heen. Een volksfeest. Maar met 1.000 machthebbers kan je je voorstellen dat er een hele grote zaal kan zijn gevuld. En dan kan je het je zo voorstellen, de koning zat daar als het ware in een nis, een eigen plekje, een eigen tafel, een eigen stoel, want hij was toch de koning. En dan zat hij aan een lange wand. Dus in een nis, lange wand. En in die zaal voor hem, dat grote rechthoek, daar zaten dan al die gasten. En tegenover hem was dan de andere wand. Hij kon zo over de mensen heen kijken, zoals ik dat ook kan, naar de overkant. En daar begon het. Dus zo kan je je voorstellen. Nou, het is geen groot nieuws dat deze koning een groot feest houdt. Het is wel bijzonder dat hij dat doet op dit moment. Ik kom daar zo op terug. Want deze koning leeft op een zeepbel. En ik heb wel eens het gevoel, gemeente, dat ook wij dat doen. Dat wij met z'n allen op een zeepbel leven. En dat er weinig voor nodig is om die zeepbel uit elkaar te laten spatten. Het komt, ik heb daar eens over nagedacht, het komt omdat we het zo goed hebben. We hebben allemaal onze zorgen. En we hebben allemaal dingen die ons aan kunnen kijken en waar we mee te maken hebben. Maar in feite, wat hebben we het goed in ons eigen land. Op zondagmorgen kan je rustig naar de kerk toe komen. Er is niemand die je wat in de weg legt. Door de week, je kunt doen wat je wil binnen bepaalde perken, maar toch, hè, je bent zo vrij als een vogeltje in de lucht. Wij mogen leven in rust en in vrede. En dat zijn toch zeldzame begrippen als je moet beseffen dat er veel brandhaarden zijn in deze wereld. We zeggen dat zo'n beetje iedere zondag, maar er zijn hele volkstammen overal in deze wereld die rust niet kennen en die ook vrede niet kennen. Maar wij kennen dat. Dat hebben wij. Zo leven wij. En dat alweer een heel aantal generaties lang. En daarbij, na de Tweede Wereldoorlog hadden we Drees. Misschien ken je die naam nog wel. En Drees gaf ons de voorzieningen die we kennen, tot op de dag van vandaag. Het sociale stelsel waar we allemaal mee leven. Er is een uitgebreid zorgstelsel en altijd zijn er bezuinigingen, ik weet het. En altijd wordt er ook over geklaagd en heel terecht ook. En toch, er is een soort van vangnet onder ons allen dat mocht het niet goed met je gaan, mocht je ziek worden, mocht je een gebrek krijgen, dan staan daar mensen voor ons klaar om ons verder te helpen. Met de middelen die zij hebben. We hebben het goed geregeld. We hebben een verzekeringsstelsel. Wordt het te gek, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij. Gaat het goed met ons, dan betaal je blauw. Maar goed, doe maar weer. Ja, dat is ook zo. We zorgen ervoor dat niemand echt uit de boot hoeft te vallen. En toch. Onze maatschappij staat onder druk. En we reageren massaal. In het verkeer, er is een woord dat ik sinds een aantal jaren ken, huftergedrag. In plaats van mensen vriendelijk zwaaien, doen ze hele andere dingen. Ja. En je moet niet willen horen wat er in een auto soms wordt gezegd. Over iemand die iets studeert op jou rijdt. Of diegene die voor je rijdt en niet wil opschieten. Of die even aan de kant gaat omdat jij vindt dat jij er langs moet. Dat is misschien nog onschuldig. De politiek verhardt. Migratie staat in het centrum van de aandacht. Mooi woord. Asielzoekers staan hoog op onze politieke agenda. En we vinden er allemaal iets van. En daarbij, het kan niet zo zijn dat er een besluit genomen is of dat het er aan zit te komen. Of we beginnen en masse te protesteren dat het een lieve lust is. Een hele snelweg wordt lamgelegd. Hele stadsaders worden onbereikbaar. En ineens zomaar is er dan geen rust meer. En ook geen vrede. We leven in een rijk en welvarend land. En het lijkt alsof we dansen op een vulkaan. Belshazzar doet dat ook. In het gedeelte wat we lazen staat dat hij een zoon was van Nebukadnezar. Dat is niet waar. Hij was een kleinzoon. Dus Nebukadnezar, die man van dat beeld, die droom, met goud en zo, was een prachtige tijd voor dat rijk. Maar met deze man, hij is lang niet zo wijs als Nebukadnezar. Hij is lang niet zo groot en zo machtig als zijn opa. Het zit allemaal anders in elkaar. Nebukadnezar had geleerd dat hij rekening moest houden met de God van Daniel. Met Israëls God. Belshazzar houdt nergens rekening mee. Sterker nog, op dat feestmaal voor 1000 van zijn machthebbers doet hij iets wat in feite niet kan. En wat de koningen voor hem ook nooit hebben gedaan. En hij doet dat op het moment dat het leger van de Perzische koning, Cyrus, Kores, op het punt staat om Babel in te nemen. Wat is dat voor een koning? De stad wordt belaagd. Zijn soldaten staan daar op die muren. Die proberen daar die vijanden weg te houden. De Mede, de Persen rukken op. Die stad staat op vallen. Laten we een feestje vieren. Met 1000 van zijn machthebbers. De arrogantie. En als hij dan aangeschoten is. In het Hebreeuws staat eigenlijk als hij dronken is. Geeft hij een bevel dat ingaat tegen alle normen en waarden, ook van de heidense volken. Want dan laat hij het tempelgerei halen vanuit de tempel van Jeruzalem. Tenminste, dat ooit was meegenomen naar Babylonië. Belshazzar, hij vergrijpt zich aan de schalen en de bekers die ooit gebruikt werden in de tempel van Jeruzalem. Hij pleegt daarmee heiligschennis. En op het moment dat hij dat doet, verschijnt daar een hand. Hij ziet een gedeelte van die hand. Hij kijkt op de rug. En die hand schrijft daar iets op de wand tegenover die koning. Hij weet niet wat hij ziet. Logisch. Maar hij weet ook niet hoe hij die woorden moet ontcijferen. Want wat wij lezen in de Bijbel is een Aramese vertaling. Mene, mene, tekel ufazin. Aramees kenden ze wel. Maar het is Daniel die dat zo zegt. De wijzen, door Belshazzar te hulp geroepen, die kunnen het niet lezen. Ze begrijpen dus ook niet wat daar staat. Daniel weet het. Maar voordat hij tot een uitleg komt, spreekt hij eerst deze koning vermanend toe. Hij houdt hem een spiegel voor. En dan noemt hij Nebukadnezar. Maar hij verkondigt Israëls God. Omdat zelfs die machtige Nebukadnezar moest buigen voor de Heere. Gemeente, het thema voor deze dienst is het teken aan de wand. En dat teken, dat heeft ons iets te zeggen. Want ik zei het net al, ik heb wel eens het gevoel, nogal eens vaak, dat wij op een zeepbel leven. Het geldt voor onze maatschappij. Het geldt ook voor de kerk. Het geldt ook voor ons geloof. Het geldt voor de manier waarop we omgaan met God in ons leven. De manier waarop wij soms zo heel makkelijk langs hem heen leven. Alsof hij er niet zou zijn. Alsof hij er iets toe zou doen. Belshazzar, hij stelt God op de proef. Hij speelt als het ware met het geduld van God. En hij kon echt niet zeggen dat hij dat niet wist. Want hij wist het. Het interesseerde hem gewoon niet. Maar ook deze koning kreeg onderwijs in de kronieken van de vorsten van Babylonië. Hij kende dat verhaal van Nebukadnezar. Hij wist van die geschiedenis van de vernedering van die grote koning. En dat de God van Israël daar iets mee van doen had. Maar hij schoof het allemaal aan de kant. En dan kunnen wij daar, als mensen van Bunschoten Spakenburg, dan kunnen wij daar iets van vinden, daarbij gaan staan en zeggen, nou, wat is dat voor een koning, zeg? En wat is dat voor een man? Hoe haalt hij dat nou bij elkaar allemaal? Dat doe je toch niet? Maar wat doen we zelf? Het is nog niet zo gek lang geleden dat ik zelf opgroeide en jong volwassen was. En toen werd in de preek nogal eens gezegd, wij leven in het land van de koopman en de dominee. Dat was zo'n uitspraak. Kwam je nogal eens tegen. En toen al werd er getaboerd, vond ik tenminste, daar had je ze weer, die dominees, wij waren ooit een christelijke natie. En we hadden een sterke protestantse zuil. Dan praat je over 60 jaar geleden. En we kwamen voort ooit als land, als natie, uit die lange vrijheidsstrijd die wij kennen als de 80-jarige oorlog. Misschien heb je dat nog gehoord op school. En wat ons samenbond, dat was de reformatie. Omdat we als protestanten opkwamen voor een vrije verkondiging van het evangelie. We kwamen op voor het bezit van de Bijbel in de volkstaal. We kwamen op voor een puur geloof. Dat je gewoon kon vertrouwen op Jezus Christus als jouw middelaar en als jouw zaligmaker. En dat allemaal uit genade alleen. Sola gratia, sola scriptura, sola fide en sola Christus. En dat zijn oude woorden, nu alweer eeuwen oud, zelfs misschien uitgesleten woorden. En ze worden in ons huidige bestel met voeten getreden. En dat gebeurt in de dorpen en de steden om ons heen. Maar het gebeurt ook in onze eigen dorp. In onze eigen straten. In onze eigen huizen. En als je niet uitkijkt ook in je eigen hart. Want er hangt hier een groot kruis aan deze wand. Maar kijk je nog wel eens naar dat teken aan de wand. Heb je in de gaten dat God er ook nog is? Met zijn geduld. Want hij heeft een oeverloos geduld. Maar ook met zijn oordeel. Want hij heeft ook een oordeel. Dat hij er is met zijn liefde, maar ook met zijn toorn. Met zijn heilig recht. Daniel, als hij kijkt, kan hij dat teken ontcijferen? Waarom? Hij staat in de gunst bij God. En die geeft hem de uitleg. Nee, jouw dagen zijn geteld. Tekel, je bent gewogen en te licht bevonden. Peres, hetzelfde als Uvarsin. En zijn koninkrijk zal verdeeld worden en weggegeven aan de Mede en de Persen. En Belshazzar sterft in diezelfde nacht. Ik zoek daar de commentaren eens even op na. En weet je wat ik nog tegenkwam? Moet je eens horen. Daar werd gezegd dat dit allemaal gebeurde in het jaar 539 voor Christus. En dan komt het. Er staat een datum bij. Het gebeurde op 7 oktober. Op 7 oktober 539 vergreep een heidense koning zich aan datgene wat van God is. Heiligschennis. Op 7 oktober, een jaar geleden, vergreep Hamas zich aan datgene wat van God is. En dan gaat het niet om bekers en schalen en voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem. Dan gaat het nu om kinderen van zijn volk. En sinds die dag is daar die strijd. En wij, we staan erbij en we kijken ernaar. En we zijn er ook verlegen mee. Want wat moet je hier nou zeggen? En wat kan je nou van vinden? We staan klaar om de slachtoffers te helpen, toch? Maar in onze visie op Israël en onze visie op heel dat Midden-Oosten staan we ook in de kerk soms lijnrecht tegenover elkaar. En wat heb je dan nodig? Dan heb je een teken nodig dat boven ons allen staat. Een teken aan de wand. Een teken dat ons waarschuwt en corrigeert. Een teken ook dat ons samenbrengt en verbindt. Een teken niet alleen voor een koning, maar voor ons allemaal. Omdat we allemaal afhankelijk zijn van dat ene teken dat God ons geeft. En dat is het teken dat Jezus is. En dan vooral als de gekruisigde heiland. Die daar hangt vanwege alles wat wij hebben gedaan. Hij hangt daar aan dat kruis van Golgotha. En waar hij daar hangt, in alle onmacht die wij kunnen zien, toont God zijn machtige hand. En dat is een hand die ons op andere gedachten brengt. Die ons op wegen wijst, hoger dan die van ons. Een hand die ons op Jezus wijst. Die ons laat zien hoe onze hemelse Vader zijn trouw betoont. Hoe hij van ons houdt. Maar ook dat daar een oordeel is. Een oordeel dat uitmondt in genade. Want hij laat Israël alvast niet vallen. En het geldt ook voor u. En het geldt ook voor jou. En het geldt ook voor mij. Hij houdt ons vast. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. En wij, wij lopen maar te doen. Wij lopen maar te leven. En we lopen maar te zeggen en te denken. En dan kunnen we tegen elkaar oplopen. Dan kunnen we gemeen tegen elkaar opbotsen. En ondertussen gaat deze God ons in alles verre te boven. En dan is daar dat teken. En dan kunnen wij zeggen, ja, dat klopt. En wij leven in de schaduw van dat kruis. Mooi. En dan kunnen we zeggen, ja, bij dat kruis is de lichtkring van zijn genade. Prachtig. En daar is de kring rondom de Messias. Ja, geweldig. Maar de vraag van dat kruis is, wat betekent dat kruis voor jou? De vraag van Jezus is, wie ben ik voor jou? Wie zie jij daar hangen? Wat beteken ik voor je? Als ik zelf kom bij die man aan dat kruis, dan kom ik op een plek waar ik helemaal niet wil zijn. Want hij hangt daar voor mij. Het had andersom moeten zijn. Dus als ik daar op Jezus zie, dan klaagt hij mij aan, terwijl hij mij draagt. Hij zegt daar, ik doe dit voor jou. Omdat jij leeft zoals je leeft. Omdat jij zegt wat jij zegt. Omdat jij denkt wat je denkt. En mijn geweten begint dan te spelen. Hij deed het voor ons allemaal, gemeente. En hij deed dat omdat we allemaal lijden aan datzelfde gebrek. Want we hebben allemaal te maken met onze zonde en met onze schuld. En als wij dus dicht bij dat kruis komen te staan, dan kunnen we daar geen van allen meer omheen. Dan wordt dat kruis een teken. Een teken van ons onvermogen. Maar tegelijkertijd ook, goddank, een teken van de kant van God. Een teken aan de wand voor ieder schepsel dat hier leeft. Gemeente, vraag het jezelf eens af. Wat heeft Jezus voor u, voor jou te betekenen? Want hij is in onze plaats gaan staan, maar we leven zo makkelijk langs hem heen. Ook in de kerk. We kunnen prat gaan op onze eigen overtuigingen. Zo sta ik erin, zo denk ik, klaar. En dan kunnen we zeggen, wat een ander ook zegt, ik heb gelijk. Is een houding. En dan kun je ook makkelijk laten verleiden tot allerlei discussies, juist ook in de gemeente. Nou, dat gebeurt overal en dat gebeurt hier ook. Maar als die Jezus nou naast je zou zitten in de bank. Als hij naast je zou lopen terwijl je aan de wandel bent. Als je kijkt naar het kruis terwijl je daar dicht in de buurt bent. Wat zie je dan? En wat hoor je dan? Hij heeft zich vernederd om mens te worden zoals wij. Zijn wij bereid om ons te vernederen onder de machtige hand van God? Want hij schonk ons zijn zoon. En die stierf voor ons aan dat kruis. Voor de Joden een ergernis. Voor Grieken een dwaasheid. Voor jou? Amen. Gemeente, we gaan over tot de dank en de voorbeden. En vanmorgen willen wij in het bijzonder bidden voor Wouter en Mariette Bos. U weet wel, die jongen die dominee geworden is en zo. U kent hem allemaal. Ze hebben vandaag een bijzondere zondag. Een mooie zondag. Want de kleine Manu wordt gedoopt op deze ochtend. En dat is toch iets wat een feestje is in Sint-Jans-Klooster in Vollenhoven. En eigenlijk mag dat ook hier best gevierd worden. Dus vandaar de voorbeden die kant uit. Maar ook is daar een bijzondere voorbeden gevraagd voor Sergei en Svetlana. Het zijn typisch van die Spakenburgse namen die je niet vaak tegenkomt. Ja, Sergei en Svetlana. Dat zijn twee mensen die hier zijn komen te wonen. Het zijn vluchtelingen uit Rusland. En dat is al beroerd genoeg dat je moest vluchten. Maar nu is de vader van Sergei is overleden. En ze kunnen niet daarheen om daar gewoon te doen wat je doet bij een overlijden. Afscheid nemen. Samen rouw doormaken enzovoort. En daarom het speciale verzoek om te bidden voor Sergei, zijn familie en ook voor Svetlana. Gemeente, laten we danken en bidden. Heere God, we mogen ons geborgen weten bij u. Door het offer dat Jezus heeft volbracht. En Heere God, die taal die herkennen wij. Het is de taal van het kruis, het evangelie van de dood en de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus. We danken u dat we dat evangelie hebben ontvangen. En Heere God, waar we leven in dit geloof en waar we leven vanuit dit evangelie, daar danken wij u. En daar prijzen wij uw grote naam. Want Jezus maakt ons vrij. Jezus laat ons leven voor uw heilig aangezicht. En waar hij de dood heeft overwonnen, daar hebben we nu een vrije toegang tot u. Heere God, dat is zo groot, dat konden wij niet bedenken, maar u schenkt het ons. In het grote geschenk van uw eigen Zoon, de Heer Jezus. We danken u dan ook dat we onze kinderen mogen wijden aan u. En we danken u dat Wouter en Mariette Bos dat vanmorgen mogen doen. Door hun kindje Manu te laten dopen. Dat is een voorrecht en een rijkdom. En ook hij is nu opgenomen in uw verbond. Met dit gezinnetje weten we ons verbonden. En met deze familie vieren we feest. Het feest van uw verbond. Het feest van uw grote genade. Omdat u uw naam hebt verbonden aan Manu en aan allen die zijn gedoopt in de naam van u. Ondertussen, Heere God, vieren we dan ook dat wij zijn gestorven en weer opgestaan. Ondergedompeld en weer boven zijn gekomen. En dan is de dood eigenlijk geen factor meer voor ons. En toch doet het zeer als wij afscheid moeten nemen van onze geliefden. Iedereen weet dat. Als er een lege plek is in ons midden, dan weten we daarvan. We dragen het met ons mee. En dan zijn er ook dagen dat je er niet over uit kunt. Wat doet het dan goed om samen een periode van rouw door te maken? En wat doet het goed om daar samen ook over door te praten op bepaalde momenten? Voor Sergei en Svetlana is dat allemaal anders geworden. Zij moesten vluchten. Huis en haard verlaten. De familie achterlaten. En nu is daar de vader van Sergei komen te overlijden. Heere God, u weet wat voor een gat dat slaat in het leven van Sergei en Svetlana. Wat het met hen doet. U weet ook, Heere, hoe graag ze daar waren geweest. Op die plek, samen met de familie. Om te gedenken. Om verhalen op te halen. Om samen ook de vader van Sergei te begraven. Het mag niet zo zijn. Maar wilt u er daarom zijn in hun huis, in hun hart. Zoals u er bent bij die familie daar in het verre Rusland. En wilt u dan die brug slaan en die verbinding zijn tussen de mensen daar en de mensen hier. Heere God, in dit persoonlijke verhaal komt ook weer al die ellende van deze wereld naar voren. Dat daar die enorme strijd gaande is tussen Rusland en de Oekraïne. Waar zo'n beetje het hele Westen op is betrokken. Heere God, we staan stil bij de strijd in Israël in heel het Midden-Oosten. Alle pijlen zijn gericht op Israël. En Israël schiet terug en doet wat het kan. En het is gruwelijk. En het is vreselijk. En we staan erbij en het vult ons met afgrijzen. En toch, Heere, schijnt het zo te moeten gaan. Maar u gaat ons te boven in alle dingen. En als grote God van Israël en als Vader van ons allen, Heere God, willen wij u bidden, hoor ons gebed. En wilt u toch vrede geven in het Midden-Oosten? Wilt u geven, Heere, dat de rust weer terug kan komen? Dat het weer allemaal zal bedaren? En dat de grootmachten ook tot bezinning zullen komen? Zodat er een einde komt aan al dat bloedvergieten. Heere God, wilt u ons allen zien? Wilt u geven, Heere, dat het goed zal gaan met een ieder van ons? Maar waar we zorgen hebben, waar we ziek zijn geworden of binnenkort naar een ziekenhuis toe moeten gaan, Heere God, wilt u ons daarvoor de kracht geven en de moed om het allemaal te kunnen verdragen, om het allemaal te kunnen doorstaan. U weet ook van de ernstig zieken in deze gemeente. Wilt u hen in het bijzonder nabij zijn, samen ook met de mensen om hen heen. Heer in de hemel, om alle dingen die er zijn, om alle dingen die ook misgaan, gewoon omdat het misgaat, willen wij u bidden dat u erbij bent. Dan denken we ook aan Valencia, een stad in Spanje die zo enorm getroffen is door dat noodweer van de afgelopen tijd. Heere God, wilt u ons zien? Wilt u ons kennen? Wilt u zich over ons ontfermen? En wilt u met ons meegaan in de komende week? Een week waarin diverse vergaderingen gepland staan. Een week waarop we ook als gemeente zijn opgeroepen om bij elkaar te komen. Geef, Heere, dat de dank voorop zal gaan op Dankdag. En dat we van daaruit met elkaar zullen spreken. Uit geloof en tot geloof. Samen in de naam van Jezus. En gebonden door de hoop die we allemaal mogen hebben. Hoop op de komst van uw koninkrijk. Wilt u ons zo bewapenen en moed geven. Ook als er soms bang te moede kan zijn. Vader de hemel, in een kort moment van stilte leggen we nu ons persoonlijk gebed voor u neer. Zo bidden we samen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan komen we nu tot de inzameling van de gaven. De doelen zijn genoemd. Het is allemaal van harte bij u aanbevolen. De kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas. De kinderen van de kindernevis zullen ook terugkomen. En na de collecte zingen wij Gezang 255, vers 1, 3 en 4. En zo bezongen wij in de slotzang het Soli Deo Gloria. We zitten helemaal in de sfeer van 31 oktober. Je weet het wel, hervormingsdag. Het is nu een paar dagen verder. Maar ik wil niet om een Lutherlied heen. Een vaste burcht is onze God en een toevlucht voor de zijne. We gaan dit zingen nadat ik het amen heb uitgesproken naar de zegen. Dan zingen wij een vaste burcht is onze God, vers 1 en vers 2. Ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.